Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Terwijl de dood een natuurlijk onderdeel is van het leven, kunnen we eigenlijk maar moeilijk omgaan met rouwende mensen. We vinden hun verdriet eng of we schieten in een enorme onzekerheid. Want wat zeg je tegen een vriendin die haar vader is verloren? Of moet je die collega nou wel of niet een kaartje sturen? En die angst komt volgens deskundigen omdat we ons eigenlijk niet meer kunnen vasthouden aan rouwtradities. Nou, om al die mensen met rouwangst en ook de rouwende zelf een handje te helpen, schreef journalist Lena Bril voor het Volkskrant Magazine een rouwetikette. Ze is hier vandaag aangeschoven om daarover te praten. En ook bij ons is schrijver Liesbeth Rasker, die een podcast over rouwen maakte, Dag voor Dag. Met hen bespreek ik wat rouwen nou eigenlijk is en hoe het eruit ziet op een jongere leeftijd. En natuurlijk wat je kunt doen om je vrienden, kennissen of familieleden te steunen. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Nou, Lena, ik begin met jou, want jij schreef een rouwetikette voor het magazine. Mm-hmm. Hoe kwam je eigenlijk op dit idee? Je schrijft al langer etikettes eigenlijk.
Ja.
Dus je bent al in een vacuüm gedoken. Want er zijn eigenlijk best wel veel onderwerpen waar wij als samenleving iets meer houvast kunnen hebben. Maar rouwen is er echt wel eentje van. Hoe kwam je hierbij?
Zeker. 15 jaar geleden is mijn vader overleden. En ik ben eigenlijk denk ik nog steeds zelf op zoek naar hoe ik vorm geef aan die rouw. Dus ik herken dat gevoel van rouwangst ook bij mijn eigen rouw. Ik vind het nog steeds heel ingewikkeld.
Ja.
Dus bijvoorbeeld afgelopen week was de sterfdatum. Ja, dan ben ik toch weer overweldigd door dat ik een week mijn hele lichaam zwaar voelt. En eigenlijk... ja, dat eigenlijk niks lukt.
Ja.
En elk jaar ben ik daar toch weer door overvallen. Dus ik denk dat dat een drijfveer was. En anderzijds heb ik natuurlijk ook wel mensen in mijn omgeving onderhand gehad die ook een ouder zijn verloren of een vriend. En dat ik nog steeds groot ongemak voel over wat ik dan moet doen of moet zeggen. Terwijl ik zelf wel ervaringsdeskundige ben.
Ja, daar hadden wij het over. Hè? Dat het zo vreemd is dat als je zelf door zo'n rouwproces bent gegaan...
Ja.
Dat je eigenlijk net zo awkward en onhandig opeens je kunt voelen bij de begrafenis van iemand anders, geliefde.
Hoe komt dat dan,
denk je?
Nou, ik denk dat het dus deels te maken heeft met dat we gewoon niet meer van die traditionele rituelen of algemeen gedeelde etiketten hebben. Dus vroeger had je gewoon een langere periode waarin er gewoon hele strikte regels waren waar niemand over hoefde te communiceren. Het was vanzelfsprekend, er was altijd herhaling. En ik denk, nu dat wegvalt en we allemaal wat individualistischer zijn... en iedereen heeft zijn eigen gevoelens en iedereen is uniek... dan blijft het voortdurend zoeken naar wat heb jij nodig.
Het script is eigenlijk volledig weggevallen, waardoor we allemaal moeten improviseren.
Ja, en ik denk het lastigste aan rouw is, dat schrijf ik ook op... volgens mij is het een van de moeilijkste dingen om ook zelf te weten waar je behoefte aan hebt. Dus de rouwende weet al niet waar die behoefte aan heeft... Dus is als naast al helemaal moeilijk om daar dan iets aan bij te dragen.
En ik denk dat we ook zo het gevoel hebben om het verkeerde te doen. Maar kun je echt het verkeerde doen? Heb jij dat zelf meegemaakt?
Je kan wel echt dingen heel erg verkeerd doen.
Liesbeth schiet ook wel een beetje in lachen. Ik wil het van jou ook horen.
Iemand die gewoon in de rouw is, die kan je denk ik hier allemaal anekdotes over vertellen.
Ja,
gewoon alle dingen zeggen met al nog... Dus mensen vragen dan, is het al zo lang geleden? Ben je er nog steeds mee bezig? Dat kan je wel echt verkeerd doen.
Ik weet nog dat ik iemand tegenkwam na mijn vader was overleden. En ze vroeg, hoe gaat het met je? Ik zei, nou ja, het gaat wel weer. Maar ik ben er natuurlijk heel veel mee bezig en zo. En ik zag echt haar vertwijfelde, verbaasde blik. En zei ze, hè? Maar dat is toch al een half jaar geleden?
Oh, pijnlijk hoor.
Ja. Ja. Jij, Liesbeth, heb je dat soort anekdotes die je uit de mouw kunt schudden?
Ja, wat Lena zegt, vooral de zinnen met al of nog. En wat ik ook altijd heel pijnlijk heb gevonden, is als er gewoon helemaal niet naar werd gevraagd.
Ja.
Dat ik dan aan een tafel bij een etentje zat of in een ander gezelschap en dat niemand vroeg.
Ja.
Hey, hoe is het met jou? Of wat? Gewoon dat er helemaal geen enkele aandacht aan werd besteed. Dat heb ik ook altijd wel verdrietig gevonden.
Ja, ik heb in mijn onderzoek ook meerdere mensen gehoord die een vriendschap hebben verbroken.
Ja, dat snap ik echt wel.
Dat je gewoon zo'n koffieafspraak hebt en dat iemand het niet benoemt.
Ja,
dat is als mensen dat uit ongemak doen, doe dat niet. Want je maakt echt dingen kapot.
Nou ja, en je moet ook. Ik snap het ongemak. Want wat jij zegt, ook al ben ik ook de ervaringsdeskundige, ik vind het ook nog steeds lastig. Maar je moet echt over je eigen ongemak heen stappen ten behoeve van een ander. En dat is toch wel echt belangrijk.
Ja, jij hebt voor die rouwetiketten waar we het zo dadelijk over gaan hebben, ook met heel veel deskundigen gepraat. Wat vertelden zij jou nou over de schaamte en angstgevoelens waarmee rouw zo omgeven is eigenlijk?
Ja, daar waren. Ik heb een literatuurwetenschapper, een antropoloog en een psycholoog gesproken. En eigenlijk hadden ze het allemaal enigszins over hetzelfde, namelijk dat de dood uit het leven verdwenen is. Dus vroeger stierf je opa of je overgrootopa, want alle generaties woonden in één huis, stierf in de woonkamer. En vervolgens gingen de gordijnen dicht, werd de hele buurt geïnformeerd. De buurt bracht samen de kist naar de laatste rustplaats. Dus de dood was onderdeel van het leven. Dus we waren ook veel minder bang voor de dood. En daarnaast leven we natuurlijk meer in een maakbare samenleving. En het gevoel van de dood roept heel veel machteloosheid op. En daar kunnen moderne mensen slecht mee omgaan.
Ja, ja.
En dat is ook waarom je bang bent voor een rouwende. Want je wordt geconfronteerd met het idee, oh mijn god, ik kan zelf doodgaan. Maar ook, ik kan zelf zulk groot onbegrijpelijk verdriet ervaren. En daar raken mensen van in paniek, van dat gevoel van machteloosheid.
Ja, ja. Lisbeth, jij maakte een podcast ook over rouwen, waarin je uitvoerig sprak met mensen die een rouwproces hebben meegemaakt. Hoe kwam jij zelf op dat idee om in de rouw te duiken?
Ja, mijn moeder overleed toen ik 10 was. En de vrouw die toen het stokje een beetje overnam, overleed in 2018. Dus dat is nu 5 jaar geleden. 6 jaar geleden al bijna. En toen merkte ik van, oh ja, ook al ben ik wel opgegroeid met de dood, rouwen op je bijna 30ste is toch behoorlijk anders dan als je 10 bent. En ik miste heel erg handvatten hoe dit te doen. Gewoon inderdaad, hoe doe je dat rouwen?
Ja.
En toen was het, die podcast kwam uit in 2020. En toen was er gewoon nog niks. Nu zijn er heel veel podcasts en dingen en boeken over geschreven. Maar er was toen nog geen podcast over rouw. En toen,
jij was een trailblazer.
Ja, toen dacht ik, ja inderdaad, zo noem ik mezelf altijd. Maar toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het zelf wel doen. Want ik had, het is ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zeg
ja.
Maar, omdat je bent er zo mee bezig. Ik wilde me er helemaal mee omringen. En ik wilde gewoon weten, ben ik nou gek of hoort dit erbij? En dus toen ben ik met mensen in mijn eigen omgeving gaan praten over verlies. En hoe je dat doet en wat er dan met je gebeurt en hoe het kan voelen. En toen bleek al heel snel dat alles erbij kan horen. Dat je bent niet gek, je bent gewoon aan het rouwen.
Ja, maar dat voelt soms wel zo, hè? Alsof je gek aan het worden bent.
Ja, je verliest echt contact met, in ieder geval met je eigen realiteit.
Ja.
En je hebt, ik probeer attent te zijn naar mijn vriendschappen en zo, maar vriendinnen konden in die tijd dan vertellen dat ze hele belangrijke dingen meemaakten in hun levens en ik vergat het gewoon. Ik vroeg er niet meer naar, ik kon er niet voor anderen zijn. Ik moest soms wel 2 of 3 dutjes per dag doen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, misschien ben ik zelf ook wel ziek. Want dat is toch niet normaal dat je als je op je 30ste niet normaal de dag door kunt komen zonder te slapen. Dus ja, je zit echt even in een soort andere wolk van de realiteit. En daarin denk je dus, oh ja, dit komt ook nooit meer goed.
Nee, nee. Hey, en Lena, wat weten we eigenlijk over rouw? In wetenschappelijke zin. Ik moet altijd denken aan Elizabeth Kubler-Ross, zo heet ze geloof ik toch, de rouwfases. Maar
ja.
Wat kunnen we vertellen over wat een rouwproces nou eigenlijk is?
Ja, wat ik zelf altijd een hele mooie metafoor vond, dat is van een neurowetenschapper en psycholoog, zei het, Lisa Feldman-Barrett. Dus we moeten even een detour nemen, maar het is wel, ik vond dat zelf heel verhelderend. En zij noemt, je lichaam heeft een soort systeem wat zichzelf reguleert. Dat noemt ze het lichaamsbudget. En als je bijvoorbeeld honger hebt of je hebt te weinig geslapen, dan ontstaat er een tekort. En als er een tekort is, dan moet je lichaam harder werken en dan ga je rot voelen. En onderdeel van dat lichaamsbudget zijn ook de mensen om je heen waar je van houdt. Dus je hartslag wordt gereguleerd door je partner of degene met wie je samenwoont. Dus je bent eigenlijk een systeem met de mensen om je heen. En het moment dat er dus iemand wegvalt, valt er dus ook een supportsysteem letterlijk weg voor dat lichaamsbudget dat zichzelf reguleert. En daarom voel je ook fysieke pijn en ben je heel moe en heeft het zo'n fysieke weerslag. Dat geldt dus ook voor liefdesverdriet. En wat betreft die 5 stadia van rouw, dat is dus heel lang, dat komt uit, van, het is een idee van Freud. Het idee dat je dus 5 stadia hebt, woede, ontkenning, verdriet, en dat je die allemaal moet doorlopen voor een gezond rouwproces. En daarvan zijn de afgelopen 20 jaar psychologen allemaal van teruggekomen en die zien meer dat rouw veel rommeliger en vooral veel individueler verloopt. En dat je dus helemaal niet noodzakelijk boos moet zijn om gezond te rouwen.
Want was die emoties die vastgelegd zijn in die rouwfases, Lisbeth, heb jij die gehad? Dus angst en woede, ontkenning hoort er ook bij.
Ja, ik heb ze wel gehad, maar niet depressie. Per se die volgorde. En soms kwam er een ook weer vaker terug dan de ander. Soms waren er een paar tegelijk. Het was wat jij zegt, een rommeltje. Het was echt, ging alle kanten op.
Ja, en juist dat rommeltje maakt dat het nog lastiger is om erheen te varen. Ja.
En het is niet lineair. En dat is denk ik ook wat misschien wat met die maakbare samenleving samenhangt. We hebben ook het idee dat als we maar hard genoeg ons best ergens voor doen, dat je dan ergens wel komt. En dat geeft ook een soort lineair proces weer wat één kant op gaat. En rouw is dat niet. Je kunt de ene week je best wel goed, wat dat ook mag zijn, voelen. En de week daarna je bed niet uit kunnen komen. En dat kan ook een jaar later nog zo zijn. Dus je wordt steeds alle kanten een beetje opgeslingerd. En dat is ook voor de omgeving natuurlijk lastig. Want die begrijpt dus ook vaak niet.
Nee, dat wil ik net vragen. Voelde jij je begrepen?
Door sommigen wel. Ja, of begrepen. Ik weet niet of ik me begrepen hoefde te voelen. Maar je moet je wel gezien voelen en ondersteund voelen. En ik heb wel echt een paar fantastische vriendinnen die als een soort moederzwanen om mij heen stonden. En er echt zo voor me waren. Dus dat is heel fijn. En echt begrepen voel je je denk ik alleen. Maar ik weet niet hoe jullie ervaring daarin is. Door mensen die het ook hebben meegemaakt. Rouwende vormen een clubje. En je kunt het gewoon niet echt uitleggen als je er echt geen ervaring mee hebt.
Nee. En jullie hebben alle twee een groot verlies doormaakt toen jullie echt jong waren. Mm. Hoe is nou dat verschil, Lisbeth, om met jou te beginnen? Want jij kan het met elkaar vergelijken. Ja. Hoe is het om op zo'n jonge leeftijd iemand te verliezen?
Ja, nou, ik ben er veel mee bezig nu. Omdat het, ik heb er ook nu een film over gemaakt. Omdat ik zelf merkte van, ja, mijn moeder is al zo lang dood. Je weet niet beter. En daarmee wordt iemand een gegeven. Maar wat is nou het interessante aan als mensen als kind een ouder verliezen, is dat je tuigt een soort copingmechanisme op. En dat wordt helemaal onderdeel van je karakter. Dus je hebt helemaal niet meer door wat nou van jou is en wat nou van je houding is. En later, de meeste mensen die dat meemaken, die lopen dan een keertje tegen de lamp. En dan merken ze, oh, ik zit eigenlijk helemaal vast in een bepaald patroon. Dus volgens mij is het grote verschil, als kind heb je geen emotionele bandbreedte om dit soort verlies aan te kunnen. Ik vond dat rouwbudget echt een hele mooie, heel mooi inzicht. Maar inderdaad, dat heb je als kind misschien nog wel meer, omdat je meer verbonden bent.
Echt zo afhankelijk van de ouder die je dan verliest. Ja. Ja.
Maar je hebt ook helemaal niet de cognitieve tools om dit aan te kunnen. Dus je gaat maar gewoon een beetje door. En bijna al die kinderen komen er later nog wel op terug in het volwassen leven.
Herken je dat, Lena?
Ja, ik was wel ietsje ouder, dus ik was 17. Dus dan zit je in de vijfde klas. Ik denk maar dat geldt denk ik ook wel voor als je een baan hebt, hoor. Maar wat ik heel lastig vond, is dat de nadruk gewoon erop lag dat ik eindexamen moest doen. Dus alles was wel echt gewoon gericht op, ga dat eindexamen doen. En dan ontwikkel je inderdaad een patroon waardoor presteren opeens heel belangrijk wordt, omdat iedereen dat aanmoedigt. En verder, ja, je hebt dan nooit je ouders als volwassenen meegemaakt. Ik denk dat dat ook wel echt een verschil is.
Ja, dat beschreef jij ook, hè, Lisbeth? Ja. Dat jij niet volwassen gesprekken met je moeder hebt kunnen voeren.
Nee, dat is inderdaad, dat is wel waar. Op je 17 is het natuurlijk ook nog, er komt een periode in je leven. En dat hangt volgens mij vooral samen met als je zelf uit huis gaat, dat je opeens gaat zien dat je ouders net mensen zijn.
Ja, precies. Ja.
Met hele volwaardige karakters in plaats van gewoon een soort vlak ouderfiguur.
Ja.
En dat is inderdaad een ontwikkeling die je mist. En die persoon heeft jouw ontwikkeling ook gemist.
Ja.
Het stopt op je 17 en dan ben je natuurlijk ook nog helemaal niet wie je nu bent.
Nee.
Dus dat, ja.
Ja.
We gaan het zo dadelijk over de rouwetiketten hebben. Voordat ik daarin duik, kunnen we eigenlijk de rouwende regels opleggen? Kunnen ze iets fout doen of goed doen? Ik weet dat ik, toen ik in de rouw was, tijdelijk ook wel mijn verstand ben verloren. En ik denk echt niet de makkelijkste persoon ben geweest. Sommige vriendschappen kwamen ook echt onder druk te staan. En nu denk ik soms van, ik wou dat ik me nog meer had uitgeleefd. Want ik bedoel, waarom hield ik me zo bezig met nog een beetje normaal doen, terwijl alles abnormaal was? Maar wat vind jij, Lena? Want jij hebt je natuurlijk met een journalistieke bril gefocust op wat zijn regels. Maar rouwende, moeten die zich... Kunnen die iets doen? Kunnen die iets doen om hun omstanders te helpen?
Nou, ik denk dat ik het deels wel met je eens ben dat het fijn zou zijn als je jezelf niet de hele tijd zo contained hoeft te houden. Ik denk daar had ik zelf heel veel last van. Ik wilde vooral eigenlijk een soort perfect meisje zijn. En dan wil je niet huilen en schreeuwen en lelijk doen. Aan de andere kant denk ik ook dat je je vrienden heel erg kan helpen door iemand wel echt tot de orde te roepen.
Ja.
Als iemand zich echt misdraagt of echt brokken maakt, dan is dat denk ik ook je verantwoordelijkheid als omstander. Dat je dan iemand een interventie organiseert, zeg maar.
Lisbeth, wat denk jij?
Nou, ik ben het wel mee eens. En er wordt nu een ontzettend mooie serie uitgezonden op de NPO 3. Denk Bodem van Eva Kruutse. Daar moet ik aan denken als je dat zegt. Dat is ook een weergave van een rouwproces. En zij maakt inderdaad echt een soort puinhoop van haar leven. Ik zal niet de hele serie spoilen. Het is een prachtige serie. Maar dan kan het heel fijn zijn als je vrienden hebt die niet denken, nou ik later maar. Maar die gewoon ja, echt even neerzetten van luister meid, het gaat niet goed met jou. We zijn er voor je, we kunnen je helpen. En ik denk als je zoiets doet, dat je dan niet op een boze manier moet doen, maar inderdaad op een manier van we maken ons zorgen en we zijn er voor je. Ja. Maar ja, je kunt natuurlijk, je moet ook weer niet toestaan, of toestaan klinkt zo zwaar, maar als je ziet dat iemand zijn hele leven aan het vergooien is, dat is ook weer niet de kant die je op moet gaan. Maar je emoties uiten kan op veel verschillende manieren.
En dan de omstanders waar we het al over hadden. Daar heb jij dus eigenlijk je etiketten veel al op gericht, Lena. Die etiketten die is eigenlijk opgedeeld in 4 fases. Van de initiële schok tot aan, nou ja, eigenlijk de naweeën en de periode die volgt nadat de begrafenis en alles is geweest. En ik dacht, we gaan er eventjes met z'n drieën doorheen. Want ik vond hem super leerzaam.
Ja, ik ook.
Echt, ja, en echt jij heel, ook toch, ja, Lisbeth?
Ja, fantastisch dat het er is.
Ja, ja, ik denk echt dat iedereen dit gewoon op zijn koelkast kan plakken of waar dan ook in huis.
Ja.
Want het is echt heel erg handig. Nou goed, die eerste fase, dat gaat dus eigenlijk over, nou ja, het bericht komt binnen. En dan vind ik bijvoorbeeld alvast een hele goede tip, hoe voor de hand liggend die misschien soms ook is, zeg niet, kan ik iets doen? Dat is iets wat ik zelf ook heel erg heb meegemaakt. Nou, als ik iets kan betekenen, dan hoor ik het wel. En dan dacht ik van, ja, weet ik veel wat jij voor mij kunt betekenen? Ik kan dat helemaal niet vertellen. Is dat waarom je dit ook opschreef?
Ja, zeker. Je hebt die hersencapaciteit helemaal niet om dat te bedenken. Nee. En het voelt ook een beetje als een wegschuiven van verantwoordelijkheid, toch? Ik ben er altijd. Als ik iets kan betekenen, ja, daar heb je niet zoveel aan. En ik kan me gewoon het meest herinneren dat de mens, ja, dat is gewoon een bepaald type mens. Dat staat gewoon in de hoek en dat doet allemaal dingen en hij zegt niks. En ja, dat soort mensen, dat is zo waardevol op zo'n moment.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen dat wel willen zijn, maar gewoon echt niet weten hoe ze dat moeten doen.
Ja, of niet durven.
Of niet durven, inderdaad.
Ja, want eigenlijk gaat die eerste fase, de etikettenregels die je daar beschrijft, gaan ook eigenlijk heel veel over praktische hulp. Lisbeth, hoe belangrijk is die praktische hulp op het moment dat je overweldigd bent door het overlijden van een geliefde?
Heel belangrijk. En ik moet zeggen, ik ben zelf waarschijnlijk ook wel eens de persoon geweest die heeft gezegd, als ik dat kan doen, dan hoor ik het graag.
Wij allemaal.
Zelf ook.
Niemand is buurtvrij hier, want we zijn allemaal zo ongemakkelijk en awkward.
Ja, we zijn natuurlijk allemaal onderdeel van hetzelfde systeem, ook heb je het wel meegemaakt. En je bedoelt het ook echt met de beste bedoelingen. Je wil zo graag er voor iemand zijn en je weet het zelf misschien ook wel niet. Dus ik begrijp ook wel waar die vraag komt. Maar inderdaad, die praktische hulp is heel fijn. Ik herinner toen Renate, die een paar jaar geleden overleed, die laatste weken voordat ze doodging, was ik in haar huis om voor haar te zorgen. Dus mijn huis met mijn kat was helemaal een soort overwoekerd met zooi en troep en ranzigheid. En toen heeft mijn vriendin dus inderdaad gezegd, ik kom nu met de schoonmaker naar je huis. Nou, ik schaamde me dood aan, omdat zij dus daar een heel verwaarloosd huis aantrof. Maar dat is zo lekker als iemand je dingen uit de handen neemt.
Ja.
Als ze gewoon zeggen, ik ga dit nu voor je organiseren. Ja. En ook niet vragen of zal ik, maar gewoon, dat schrijf jij ook op. Hè. Je moet niet het aanbieden, je moet het gewoon aankondigen. Van, ik ga dit nu voor je doen. Of iemand zijn, ik ga jou morgen mee uit eten nemen, want dat is volgens mij precies waar je behoefte aan hebt. En dat ik echt bijna moest huilen, maar ik dacht, ja, dat is precies wat ik wil. Dus het is heel fijn als je dan toch de ruimte voelt of de durf hebt om dit te doen. En jij schrijft ook, zet een pan soep voor de deur of zo. Weet je, breng het eten gewoon langs. Je hoeft niet meteen aan tafel te schuiven en een moeilijk gesprek te voeren.
Nee, eten is heel breng fijn. En doe het dus, hè?
Ja.
Zeggen jullie alle twee. Ga niet heel lang onderhandelen. Goh, ik zat er aan te denken. Nee. Misschien kan ik wel een stamppot voor je maken, maar misschien ook niet. Want daar is geen ruimte voor, toch?
Ja, en als je gewoon zegt, ik neem je mee uit eten, geef je de rouwende ook de ruimte om te zeggen, nou, daar heb ik helemaal geen zin in.
Precies.
En dan moet je je dus ook niet persoonlijk afgewezen voelen.
Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat is natuurlijk die angst die je hebt. Dat iemand zegt, oh ja, jij komt nu met een stamppot uit.
Ja. Je bent natuurlijk ook bang om afgewezen te worden. Ja, maar ik denk dat die angst kan je even parkeren.
Ja, want het gaat niet om jou. Dat is eigenlijk wat je in je hoofd moet houden.
Ja.
Wat ik een hele mooie tip vond, was zorg voor een warm bed.
Ja,
vond ik ook echt zo
maar
lief.
Maar zo slim. Even toelichten.
Ja, ik weet ook niet meer hoe. Ja, het was voor mij natuurlijk ook wel weer een soort teruggaan naar toen ik 17 was en hoe dat dan ging.
Ja.
En ik had een vriendje op dat moment dat naast me lag. Maar ik dacht, oh, stel je hebt dat niet, dan lig je daar alleen in je bed. Of stel je partner is overleden.
Ja,
ja, het ergste is dan gewoon, je herkent het vast ook van liefdesverdriet, is gewoon de eerste keer dat koude bed.
Ja.
En ik snap ook heel goed, want toen ik bijvoorbeeld liefdesverdriet had een vriendin aangeboden, zou ik naast je komen slapen. Ik wilde dat helemaal niet. En ik denk dat je dat ook moet respecteren bij rouwenden. Maar ik vond dat idee van...
Niet dwingen dat je naast iemand...
Nee, maar dat idee van een kruik of van zo'n stoofkussen... Ja. Dat lijkt me gewoon eigenlijk best wel chill.
Ja, en een kopje thee naast de bed schrijf je ook. Ja, vond ik echt een heel goed idee.
Ja, dat raakte me heel erg. Ik weet nog dat ik met het overlijden van mijn vader... de eerste 3 weken met mijn moeder bij mijn tante heb geslapen. Gewoon omdat we niet in dat huis konden zijn.
Oh, ja.
En daarna heeft mijn moeder nog maandenlang... met een elektrische deken naast zich geslapen. Ja. Omdat ze dan 's nachts als ze wakker werd... niet het gevoel had dat alles verkeerd was. Omdat er een soort warmte naast haar was. Dus ik denk dat je daar gewoon... Nou ja, dat vond ik een hele goede tip van jou. Zorg voor een warm bed. De fase die daarna volgt is de begrafenis. Ook daar zijn veel onzekerheden over. Wat voor tips kun je daarover geven? Over...
Nou ja, wat je dus ziet ook bij de begrafenis... is dat we veel minder strikte normen hebben. Dus de persoonlijke begrafenis is nu heel erg in schwung. En het grappige daaraan is dat alle persoonlijke begrafenissen... heel erg op elkaar lijken.
Ja.
Dus er ontstaat eigenlijk een nieuw script... met een powerpoint en bitterballen en borrelen.
Ja.
Maar de tip is wel echt, lees de uitnodiging en houd je aan de instructies. Ik heb gesproken met een begrafenisondernemer en die vertelt... Nou, dat zo vaak mensen dat allemaal meteen negeren... en toch met heel veel bloemen aankomen, terwijl... de nabestaanden dat echt niet willen. En ik denk ook dat, ik weet niet, dat wat ik zelf heb met die hartkloppingen... dat ik het verkeerd doe, is dat ik altijd bang ben dat ik zelf hysterisch ga huilen... en dat ik daarmee een soort spotlight op mezelf zet. En daarvan heb ik wel geleerd van, dat is de bedoeling van de begrafenis. Het is oké dat jij ook jouw rouw om andere mensen voelt op dat moment.
Ja,
je hoeft niet alleen maar bezig te zijn met degene die dan overleden is... en de nabestaanden van diegene. Het is juist het moment om überhaupt stil te staan bij de dood.
Ja, precies. Stort je verdriet niet over de nabestaanden heen, vertelde jij. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Dat je met iemand staat te praten die zegt, oh god, ik vind het zo erg voor je. En, of over zichzelf begint.
Ja, daarvan zeg ik dus ook, deel een herinnering. Want ik snap heel goed dat je iets wil zeggen tegen de directe nabestaanden. Ik snap ook dat je zelf heel hoog in je emoties zit, maar zoek iemand... Ja, zeg maar een rouwcirkel buiten de directe nabestaanden waarmee je dat kan delen.
Mm-hmm.
En ja, wat ik denk het ergste vond om te horen, onder andere van die begrafenisondernemer, was hoeveel mensen tegen een weduwe of weduwnaar zeggen, je kan altijd op een dating app. Op de begrafenis.
Ja. Ik was daar helemaal in shock toen ik dat las. Dacht, ja, nee, dat kan
Zij had helemaal een protocol wat ze dan deed. Zij kwam dan tussen beiden en zij zei dan, vandaag gaat het over Pietje. Kom maar even met mij mee, gaan we een drankje halen. Dus die begeleiden dan echt diegene weg bij de weduwe of de weduwenaar.
Wat bezielt je toch? Oh,
ja, dat is weer dat ongemak over die machteloosheid. Van, oh nee, nu is er een heel groot gat en dat moet je meteen vullen met een dating app.
Ja.
Dat vind ik trouwens wel goeier wat je zegt. Er is een groot gat en dat moet je meteen vullen. Of het nou met een dating app is of niet. Ik denk dat dat ook een deel van het ongemak is. Dat mensen denken, oh, we moeten het opvullen. Het verdriet mag er niet zijn. Of als iemand dan huilt, dat diegene dan meteen een zakdoek en zo van, nou, kom maar, ik troost. Laat iemand gewoon even huilen. Dat mag. Daar ga je dus niet dood van. Je mag gewoon je verdriet. Het mag er even zijn.
Ja.
Het hoeft niet meteen getroost te worden, weggehaald worden.
We hadden het ook over, volgens mij hadden jij en ik het over, Lena, van dat het ook vaak gebeurt dat mensen over hun eigen verdriet beginnen. En nou ja, dat heb ik bijvoorbeeld in deze aflevering zelf ook al gedaan.
Lisbeth, dat is nu de vorm natuurlijk.
Dat is waar. Maar hoe kijk jij daarnaar? Want ik kan het soms ook prettig vinden als mensen over hun eigen verdriet praten. Zo van, hé, we zijn allemaal onderdeel van dezelfde kudde. En soms is het ook dat je denkt, nee, nu even niet.
Ja. Nou, het is sowieso een manier, het kan een verschil zijn van communicatie. Sommige mensen hebben de neiging om een gesprek te voeren door altijd hun eigen ervaring er niet zozeer bovenop te leggen, maar op zijn minst ook aan te reiken. En andere mensen hebben een communicatiestijl die juist alleen maar luistert en ontvangt. Dit is volgens mij breder dan alleen rouw.
Ja.
Stel, ik heb het erover en niemand heeft een vergelijkbare ervaring, vind ik het ook soms wel fijn om te denken, oh, echt waar, jij ook? Oh, wow, hoe heb jij dit? Ik vind het soms wel, ik heb het wel soms lastig gevonden als mensen bijvoorbeeld liefdesverdriet hadden. Dat ze dan daarmee soms gingen vergelijken. En natuurlijk is liefdesverdriet en een scheiding is ook een vorm van rouw. Maar als ik dan vertel over de dood van mijn moeder en daarna een soort van de dood van mijn tweede moeder en hoe mijn hele wereld eigenlijk in is gestort. En iemand zegt, oh ja, ik weet nog wel, toen mijn relatie van 10 jaar uitging, toen voelde ik dat ook. Dan denk ik, nee, sorry, maar dat heb je echt niet ook gevoeld. Dat is echt iets anders. En dat hoeft niet een soort leedcompetitie te zijn, maar... Wees voorzichtig met meteen je eigen ervaring erop opleggen. Als je niet zeker weet dat dat echt dezelfde ervaring is, zeg maar.
Ik denk dat het meteen heel belangrijk is. Mensen die meteen beginnen, luister eerst even. En je kan ook altijd zeggen van voor mij was dat zo, herken je dat? Of hoe is dat voor jou?
Ja, dat brengt ons meteen dus naar die fase die eigenlijk na de begrafenis komt. Dat best een tricky fase is. Als alle rituelen eigenlijk alweer voorbij zijn en iemand met een hele berg verdriet zit. Nou, en dan zeg jij dus eigenlijk luister, luister, luister. Toch, Lena?
Ja, Manu Kierse, dat is een psycholoog en die heeft zijn hele carrière aan rouw besteed. Die zegt, je moet eigenlijk 80% luisteren. Nou, dat is echt een oefening. Ik weet niet of iemand aan tafel dat hier kan. Dat
ik niet, ik praat
al even
door jullie heen. Ja.
En dat je dus ook vooral ruimte moet bieden om iemand ook voortdurend hetzelfde verhaal te laten vertellen. Omdat iemand dus bezig is met die rouwarbeid en dat nieuwe verhaal maken.
Rouwarbeid,
noemt hij dat?
Ja.
Ja, hij zegt rouwverwerking, dat impliceert dat er een einde is. En dat is er eigenlijk niet. Het is eigenlijk iets wat je hele leven blijft doen.
Ja.
En het kost dus ook heel veel energie. Daarom moet je dutjes doen.
Ja.
En je kan iemand gewoon heel erg helpen door voortdurend hetzelfde te laten vertellen.
Ja.
En ik kan me wel voorstellen als luisterende dat dat irritant of saai of frustrerend kan zijn. Maar daar help je dus wel iemand heel erg mee.
Ja, Lisbeth, wat jij zei in ons voorgesprek van ga niet invullen wat iemands band met zijn moeder, vader of...
Ja, dat was nog inderdaad een ander ding dat ik... Als je dus je vader of je moeder of je partner verliest, dan begrijpt iedereen hoe erg dat is. Dan hoef je dat verder, hoef je je daar niet voor te verantwoorden. Maar bijvoorbeeld Renate, ik heb geen bloedband met haar. Zij is belangrijk bij de gratie van het overlijden van mijn moeder en de rol die zij speelde. Maar zij is een soort tante, zeg ik dan.
Ja.
Maar ja, dat betekent voor een ander vrijwel niets. Dus ik heb best situaties gehad waarin ik voor mijn gevoel heel erg moest verklaren waarom ik zo verdrietig was. En dat geldt natuurlijk ook als het een beste vriendin is. Daar heeft Marijn Frank een hele mooie documentaire over gemaakt.
Ik ben blij dat je het noemt.
Overgave.
Want echt, iedereen die luistert, ga die kijken.
Ja, het is echt schitterend. En zij verliest haar beste vriendin. En zij zegt ook ergens in de film van, voor anderen is het maar gewoon een vriendin of zo. Maar voor haar is dat heel veel. Dus vul niet in wat de afstand is van een ander en hoeveel verdriet daarbij mag komen kijken.
Zeker. Een van de mensen die jij interviewt, Coat, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, die heeft het ook over schoon en vuil verdriet. Ik vond dat ook prachtig.
Ja, mooi hè?
Kun je dat toelichten? Want...
Ja, zij zegt, we hebben het dan over, zij heeft een hele rits mensen verloren. Het is ook een vriendin van mijn moeder, zo ken ik haar. Hele leuke, markante vrouw. En zij zegt, er is een onderscheid tussen schoon verdriet en vuil verdriet. En vuil verdriet is als iemand je echt wat aandoet. Dus als diegene bij je weggaat of je op een andere manier kwaad doet. Maar schoon verdriet is eigenlijk een hele mooie vorm van verdriet. En dat is bijvoorbeeld als iemand overlijdt. Want die persoon wilde ook niet weg bij jou. Die wilde niet jou verlaten en alleen laten. Dus het is schoon verdriet. Het is een heel... dat mag je helemaal doorvoelen en doorleven en omarmen. En daar hoef je niet...
Ja.
Je door in de steek gelaten te voelen, want dat is het niet.
Nee, en soms voelt dat wel zo. En mensen hebben natuurlijk soms hele ambivalente relaties tot hun overledene. En dat maakt het ook lastig. Hè?
Ja.
Dus daarom dacht ik, ik vond een goede tip van jou, probeer altijd heel erg door te vragen van hoe was die band nou precies? Want het is nooit hetzelfde en gelijk. En in deze samenleving is nog niet zoveel ruimte voor, inderdaad, rouwen over vrienden of over... Ja. Bijzondere vrouwen in je leven die tweede moeders worden en een soort tante zijn. Dat is al een hele volzin.
En weet je wat ook een mooie manier is? Omdat het is best natuurlijk het kan misschien een heel groot gesprek worden. En misschien sta je op een borrel en denk je ook, dat is misschien een beetje ongemakkelijk. Maar wat ik een paar jaar geleden merkte, wat iemand deed bij mij was, hoe heette je moeder?
Ja.
En in een heel een soort casual gesprekje. Toen dacht ik, dat heeft echt nog nooit iemand aan me gevraagd. En daardoor kon ik haar naam zeggen. En toen was ze er opeens even. En toen hebben we helemaal niet een heel hardvochtig gesprek erover gevoerd. Mm. Maar het was gewoon, het is een hele makkelijke manier om toch heel even te erkennen dat je de ander ziet.
Vraag diens naam.
Vraag een naam. Ja, hoe heette je vader? Hoe heette je zus, je broer, je vriendin? Het is echt een hele gouden, makkelijke manier om het gesprek te openen.
Lena, jij had tot slot ook nog een aantal echt goede tips voor die fase die dan weer daarna komt. Mm. Dus eigenlijk het verdriet dat altijd blijft en af en toe afvlakt en dan weer opkomt. De yo-yo eigenlijk.
Ja.
En een van die dingen, en dat zei jij ook, Lisbeth, zet de sterfdatum in je agenda. Van de moeder van je vriendin of de partner van die collega.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk?
Ja, de sterfdatum van mijn vader was dus deze week. Ja, als ik een hartje krijg van iemand die ik al lang niet heb gesproken, dan dat betekent toch echt heel veel voor me. Dat iemand daar dan even aan denkt. En ik denk hetzelfde geldt eigenlijk ook voor feestdagen. Dus ik had bijvoorbeeld een collega, journalist Mark Chavan, die is helaas ook net overleden. En ik kende hem eigenlijk helemaal niet. Dus een senior, 65 was hij volgens mij toen hij bij de Consument werkte. En altijd met Pasen en met Kerst stuurde hij mij een mailtje. Omdat hij wist dat mijn vader overleden was en zijn vrouw was overleden. En dan zei hij iets van, het is altijd een moeilijke dag voor de rouwende.
Oh,
en dat
vond ik zo lief. Ik heb nog les van deze Mark gehad.
Zo lief.
Wat een lieverd. Ja.
Echt ontzettend
lief. Super attent.
Ja, ja, en bijvoorbeeld die begrafenisondernemer die ik sprak, die stuurt ook altijd een kaarsje met kerst naar de mensen die ze heeft begeleid.
Ja. Ja.
Dus ja, dat zijn momenten dat je denk ik ook gewoon best wel eenzaam voelt. En dan kan een heel klein gebaar gewoon echt al veel betekenen.
Nou hebben we dus deze hele fijne, heel goed doorwrochte etiketten van jou, Lena. Mm. Waardoor mensen zich misschien minder onzeker hoeven te voelen. Wat zou nou de samenleving of de overheid tot slot kunnen doen om iets meer ruimte te creëren voor verdriet eigenlijk?
Ja, ik denk dat een groot deel daarvoor op de werkvloer plaatsvindt. Ja. Dus het zou gewoon heel fijn zijn, maar dat geldt natuurlijk voor alle levensontwrichtende gebeurtenissen. Ik denk ook voor scheidingen of een brand van een huis. Dat er gewoon meer ruimte is dat je dan echt wel een paar maanden minder goed functioneert.
Ja.
Ik weet ook niet of ik groot voorstander ben voor een rouwverlof. Ik denk dat het eigenlijk heel mooi is dat je wel op je werk bent met je collega's en een soort ritme hebt in je leven. Maar dat er gewoon minder van je verwacht wordt, want je bent druk met die rauwe arbeid. En dat onderdeel, en dat mensen daar niet zo onzeker van worden. En ik denk
en daar
ook
speelt dan denk ik al mee dat het fijn is om van je werkgever te horen. Ook als je freelancer bent bijvoorbeeld. Dat je een bos bloemen krijgt, hoe voor de hand dat ook ligt.
Ja, dat ik denk inderdaad dat je daar betrokken bij bent. Ik denk dat veel werkgevers wel steeds betrokkener zijn bij hun werknemers.
Ja.
En verder denk ik, dat vertelde Manu Keers ook, dat kinderen meer verteld wordt over de dood.
Dus
in het onderwijs dat het gewoon onderdeel is van je lespakket. Dat mensen doodgaan.
Parameters van het bestaan.
Ja.
Ja.
Lisbeth, wat denk jij?
Ja, nou, ik ben het eens met wat je zei. En dat rouwverlof, er is een rouwverlof, volgens mij van een paar dagen.
Ja.
Maar dat is alleen voor je directe familie. Dus
daar loop je dan tegenaan.
Ja, precies.
Als je geen bloedband hebt. Ja,
ja, dus wie is dan belangrijk voor je en wie dan niet? Dus dat is al ingewikkeld. Ik denk ook dat ik kijk heel graag naar films die hierover gaan. Want dat is een onderwerp waar ik altijd mee bezig ben. Maar ik merk dat heel veel mensen die er geen ervaring mee hebben met rouw, die films misschien overslaan of minder snel gaan bekijken, want ze denken, oh ja, dat heb ik niks mee te maken. Daar moet je denk ik een andere manier van denken in hebben. Je hebt er wel degelijk mee te maken. Ook jij gaat dood. opbeurende slogan, maar
dit is denk ik mijn kans om weer even te zeggen dat de allerbeste serie ever, namelijk Six Feet Under, staat nu op Netflix. Gaat over, is één lange memento mori. Gaat over de dood. Gaat over een uitvaart. Een ondernemersfamilie. En het is fantastisch.
Ja, het is een hele mooie serie. Maar je hebt ook van die komiek. Hoe heet hij nou ook weer?
Ricky Gervais. Prachtig. Ja. Afterlife.
Afterlife, dankjewel. Ja. Er is nu net een film uitgekomen. Alpha Strangers. Er is een tijdje geleden.
Draait ook nog steeds.
Draait nog steeds.
Iedereen moet die zien.
Close, als je die ergens nog kunt vinden. Er zijn hele mooie boeken. Journalist Gijs van der Zanden heeft een heel mooi boek geschreven.
Ja.
De dingen die je vergeet. Er is heel veel. En ik bedoel meer te zeggen, als je dus zelf niet actief een ex-rouwende, je bent nooit een ex-rouwende, maar als je geen eigen ervaring hebt, dan ook die mensen zouden zich misschien toch meer moeten openstellen voor die verhalen, zodat je het gewoon een beetje beter begrijpt.
Ja. Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tieme Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Pim Hubbers, Nathalie Denis en Julia van Alem. En ben jij podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.